Dit is een podcast van Clara. Berg en Dal. Op levenswandel met Padone.
Toen Steven van Akkeren zijn moeder aankondigde dat hij, net als zijn vader en grootvader, in de politiek zou stappen, huilde ze. En dat waren geen tranen van blijdschap. Dat was enkele levens geleden. Intussen is Steven van Akkeren veel exen. Ex-minister van Welzijn, ex-vicepremier en ex-senator. Vandaag is hij directeur van de Nationale Bank. En in weerwil van zijn weinig tot de verbeelding sprekende functie is hij een bezielde man. Voortdurend op zoek naar herbronning. Eeuwige beginner. Dag Steven.
Goeiedag.
Zit je op een berg of zit je in een dal?
Ik weet niet of veel van uw gasten dat zeggen, maar ik ben in een dal op dit ogenblik. Ik weet niet of dat je feel-good radio wil maken. En het is misschien wat schrikwekkend wanneer iemand gewoon rustig zegt, ik bevind mij in een dal. Ik denk ook niet dat ik daar eeuwig blijf. Maar ik ben op dit ogenblik wel niet op een berg.
Het klinkt heel oprecht. Er zijn er niet zo heel velen die dat zeggen, dat klopt. Hoe komt het? Mag je dat vragen?
Ja, je mag dat vragen. Ik ben in de rouw. De vrouw waar ik 39 jaar en meer het leven heb mee gedeeld, is gestorven. En dat neemt tijd in beslag om daarmee in het reinen te komen.
Dat is inmiddels van april geleden.
Ja.
Dat je vrouw overleed. Zij was van Nederlands-Indische origine, hè?
Klopt.
Ja. Hoe heb je haar leren kennen eigenlijk?
Gewoon in België, waar ik woonde. Had te maken met iets wat ik blijkbaar wel kan, want ik had op de een of andere manier indruk gemaakt met een kort verhaal dat ik geschreven had. En ze wou die jongen leren kennen. En ja, van het een kwam het ander. Dus het is eigenlijk, ik ga niet zeggen de literatuur, maar in ieder geval de verhalen die ons op dat ogenblik bij elkaar hebben gebracht.
Wauw. Was een 39 jaar, hè? Dat is een hele tijd.
Ik was 17.
Ja, jij was 17 en jouw nu, je vrouw toen, was 43, geloof ik.
Ja, we schelen best wel wat in leeftijd. Ja, dat klopt.
En hoe ontstaat dat?
Hoe dat ontstaat?
Ja.
Wat een vraag.
Ja, nee, je schrijft een verhaal. Prachtig. Vrouw is betoverd door wat je schrijft.
Geïntrigeerd, laat het ons zo zeggen.
Okay.
Betoverd vind ik al een hele forse. Geïntrigeerd en je raakt aan de praat. Ja. En daardoor leer je elkaar kennen.
En van het een komt het ander.
Ja.
En zij had al kinderen, geloof ik.
Klopt, ja.
Ja. We gaan daar natuurlijk straks op terugkomen, op dat rouwen. Die ken je natuurlijk, want daar moet ik nu ineens aan denken, de BDSM, dus de Bijbel voor psychiaters. Die zeggen, dat is dus een Bijbel die wordt samengesteld door de meest gerenommeerde psychiaters, een commissie ook, pas op, niet onverdacht, omdat er wordt wel eens gezegd dat ze connecties hebben met de farma-industrie, maar goed, heel veel psychiaters baseren zich daarop. Rouwen, ja, best. Maar dat hoeft niet veel langer dan een paar maanden te duren, want anders spreken we over een ziektebeeld.
Ik weet niet of dat in de laatste versie nog staat. Ik heb over die kwestie wel eens wat gelezen. En ik vind het om te beginnen onzin om te denken dat er een timing moet opgezet worden. Ik vind ook trouwens in het algemeen, ik heb dat in het boekje dat ik schreef over de hoofdzonde, heb ik ook iets gezegd over treurigheid. Ik vind dat we de samenleving eigenlijk wel wat ruimte moet laten om mensen treurig te laten zijn. Dat is nog wat anders dan zwartgalligheid of slechte gevoelens of voortdurend pessimistisch rondlopen. Daar moet je een beetje tegen in het geweer komen en proberen wat tegengas te geven. Maar geef mensen toch in godsnaam de tijd en de ruimte om verdrietig te zijn, als er redenen zijn om verdrietig te zijn. Dat is denk ik de enige manier ook om in het reinen te komen met die gevoelens. En hoe lang dat duurt, dat zal verschillen van mens tot mens. Ik vind ook niet dat het een prestatie is om lang te rouwen. Ik vind ook niet dat het noodzakelijk in verhouding staat. Men zegt dat soms, hè, hoe meer je van iemand hield, hoe langer. Nee, ik moet eerlijk, dat vind ik onzin. Mm-hmm. Ik heb het gevoel dat iedereen rouwt op zijn eigen ritme. En dat je daar eigenlijk niet veel oordelen over kunt vellen, tenzij proberen van bij degene die verdrietig is, erbij te zijn. Vrouwen kunnen dat over het algemeen beter dan mannen, want mannen willen meestal dingen oplossen. En als ze het niet kunnen oplossen, dan worden ze zelf gefrustreerd en dan zeggen ze, ja, ik kan er niks aan doen. Terwijl een vrouw in staat is om rustig bij je verdriet bij te zijn en daar niet noodzakelijk een soort activistische houding op nahoudt.
Mm-hmm. Dus we gaan jou de tijd gunnen.
dat is erg vriendelijk van
je. Je komt uit een politieke dynastie, we moeten daar niet onnozel over doen. Je vader, Leo van Akkeren, was senator, is heel even gouverneur geweest van West-Vlaanderen. Je grootvader ook al, burgemeester geloof ik zelfs, van Wevelgem. Ben je dan voorbestemd om in de politiek te gaan?
De grootvader was van moederszijde. En dus het is toch wel een, als je dan echt een dynastie wil noemen, toch wel met wat sprongetjes. Ja. Ik was 15 toen mijn vader stierf en was vast besloten om het even wat met mijn leven aan te vangen, behalve politiek. Dus eigenlijk, het is bijna een beetje tegen wil en dank dat ik er dan toch in terecht ben gekomen.
Want dus, je zei toen, op je 15e, die man heeft zich gewoon kapot gewerkt. Dat wil ik mezelf niet aandoen.
Ik heb vooral de prijs gezien voor de omgeving. Ik heb vooral deernis gehad met mijn moeder en met de mensen die eigenlijk een afwezige mens graag zien. Of ja, totaal afwezig was hij echt niet. Hè. We zijn met 5 kinderen thuis en we blijven nog altijd met warme gevoelens terugdenken aan die enkele ogenblikken die dan toch weer heel belangrijk zijn.
Enkele, maar, zeg je dat?
Ja, in mijn ogen waren ze zeer, zeer beperkt. Hè. We spreken van de jaren 70. Zelfs zondagen waren eigenlijk niet heilig voor iemand die ook nog lokaal wat actief was. Hij deed ook wat werk in de gemeente, schepen en zo. En de mensen dachten gewoon, het is zondag, dat is een goede moment om even langs te gaan, om te kijken of die mens iets voor mij kan doen.
Dus een vader, een Leo van Akker, die met zijn zoon, want je bent de jongste, bezig is, voetbalt, spelletjes speelt, een luisterend oor heeft naar hoe loopt het op school, wat is met de vriendjes, dat heb je een beetje moeten ontleren.
Nee, spaarzaam. Ik heb wel wat herinneringen. Ik herinner me dat ik aan het kleuren ben in de veranda en ik ben aan het zingen. Ik ben misschien 4 of 5 of 6 jaar oud, ik weet het niet. En ik merk ineens dat iemand naar mij zit te kijken, dat is mijn vader, die dus ongetwijfeld de afgelopen minuten heeft naar mij zitten kijken terwijl ik aan het neuriën was. En het enige wat hij zegt is, ik heb het graag als je zingt.
Mooi.
En dus dit zijn, ja, maar verder heb je herinneringen van, je zit op het strand te spelen en er is daar een meneer die zijn kostuum heeft aangehouden, dat is je pa. Dus die heeft geen tijd om andere kleren aan te trekken, want die moet straks nog terug naar Brussel voor een vergadering.
Tjoe, en dat wou je absoluut niet.
En dus nee, en ik weet ook wel, vandaag is de tijd zo antipolitiek dat mensen bij dit soort van verhalen waarschijnlijk heel snel gaan zeggen, oh, zo melig, moeten we daar nu nog medelijden mee hebben? Maar ik hoop dat heel veel mensen beseffen dat er in de politiek erg veel mensen zijn die het wel degelijk doen voor het algemeen belang, die ook afzien wanneer er spelbedervers foute dingen doen, maar die eigenlijk eerlijk hun best willen doen. En dat die mensen ook enorm veel moeten opgeven voor de politiek.
En toch kies je dan voor de politiek?
Ja, omdat ze het je vragen en dat je het lef niet hebt om nee te zeggen. Ik moet eerlijk zeggen, veel van...
Sorry, excusez le mot, maar eigenlijk had je geen kloot aan je
lef. Ja, als u dat zo wil uitdrukken, ik zou het nooit zo zeggen. Maar eigenlijk voel ik dat heel veel van de keuzes die je denkt te maken echt wel te verklaren vallen door het feit dat iemand je roept. Je zegt van, jij kunt dat, jij moet dat, we hebben je nodig op de een of andere manier. En dan is dat een soort valse... Ja, snel gevleid zijn omdat ze het je vragen en dan eigenlijk niet de energie, het lef, als u dat wil zeggen, de kloten, ja, dat is nu echt iets wat niet makkelijk uit mijn mond komt, om nee te zeggen.
Je noemt het een roeping. Iemand roept je. Klinkt religieus.
Ja, maar je hoeft het niet op een religieuze manier te lezen, maar ik ben wel stellig ervan overtuigd, dat is ook trouwens de kern van de christendemocratie, dat wat wij met elkaar te maken hebben, dat voortdurend appels zijn. En die worden soms verwoord en soms worden ze bijna ongezegd naar voren gebracht.
Maar stel je nu niet een beetje te aardig voor? We hebben natuurlijk
in
functie van dit gesprek, een heel open gesprek, toch een aantal mensen gecontacteerd, intimie, maar ook mensen van de partij die jou goed hebben gekend. En dan vallen dingen zoals, het is een zeer ambitieuze jongen. Steven lijkt over een ingebouwde politieke GPS te beschikken die hem telkens een trapje hoger brengt. En hij slaagt erin om te doen alsof hij nooit iets gevraagd heeft. Altijd wordt gevraagd.
Ja, ik ken dat artikel van een journalist die ongetwijfeld ja, als observator vaststelde wat hij meende vast te stellen. En het moet dus ook wel zo dat ik in relatief snel tempo vicepremier in dit land ben geworden. En ik denk dat mensen het moeilijk hebben bij het idee van echt waar, ik heb het er zelf niet op aangelegd. Het is inderdaad wel gevraagd geworden. En bijvoorbeeld, om u dat voorbeeld te geven, toen ik minister van Welzijn in de Vlaamse regering was, de 30ste december, toen ik gebeld werd om te zeggen, je zult een das moeten aantrekken, want je moet naar het paleis, want je moet daar de eed komen afleggen in de regering van Van Rompuy, heb ik tegengestribbeld zolang ik kon. Dus nee, het is authentiek waar. Ik wil daarmee niet doen alsof ik aardiger of minder aardig ben dan wat men mag verwachten. Maar het is niet zo dat er wat dat betreft een soort plan achter zat.
Het is wel zo, dat valt mij op. Hè? Dus je is minister van Welzijn geweest, 2008 was dat zo ongeveer, Vlaamse ja. regering. En dan als je dan die post moet verlaten, dan zeg je van, eigenlijk was dat toch een lastig karwei, hoor. Ik wil eigenlijk voor zoveel als mogelijk mensen zorg verlenen, want daar ben ik mee bezig in de politiek. En dat kan niet, uit hoofde van de functie, ook van het budget en zo. En je struggelt daar altijd mee.
Ja, maar daar vertel je twee juiste dingen. Dus een minister van welzijn is eigenlijk een minister van nooit genoeg. Hè? Dus je staat oog in oog met mensen die zeggen, kijk naar mijn kind met autisme, kijk naar het probleem van mijn ouder die niet zichzelf behelpen kan, maar die niet meteen. Dus je hebt het voortdurend het gevoel, dit is niet genoeg. Maar dat is voor mij zeker geen reden geweest waarom ik bij wijze van spreken vond, kon ik hier maar van afgeraken. Nee, ik ging er eigenlijk vanuit dat ik minister van Welzijn ging kunnen blijven. Ik had ook zorgvuldig vermeden van beloften te doen die ik niet houden kon. Ik heb nooit gezegd, die wachtlijsten die werken wij even weg. Omdat ik ook wel besef dat de vraag per definitie eigenlijk een beetje oneindig is. En terecht mensen beroep doen op solidariteit. En met andere woorden, dat je een afschuwelijk gewetensbelastende keuze te maken hebt om te zien waar je de budgetten eerst inzet. Dus dat is erg lastig, maar dat is natuurlijk ook wel politiek. En dat is niet de reden waarom ik de politiek, bij wijze van spreken, niet altijd zo aangenaam vond. Ik vind dat de kern van dat werk is.
Zeg nog even over die vader, want we komen natuurlijk over jouw politieke carrière, komen later terug. Ik geloof dat het Erik van Rompuy, die zei van, die jouw vader ook heel goed heeft gekend, Sint-Steven Woluwe was dat, ja. En zijn vader dan weer, jouw vader. Hij heeft een politiek talent en dat zag je meteen ook als 15-jarige. Maar dat vuur van zijn vader, dat heeft hij toch niet? Hij is daarvoor iets te veel intellectueel.
Ja, en Erik van Rompuy zei ook, hij is niet genoeg kampschwein.
Ja.
Dat was ook een woord dat ik toen heb moeten opzoeken.
Is dat zo?
Ja, maar dat klopt. Ik denk, ik heb ook vaak een beetje een wantrouwen in politici die te veel zeggen dat ze het allemaal gepassioneerd doen met enorm veel verontwaardiging. En dan denk ik van, wees toch eens rustig. Eigenlijk is het ook maar een ambacht en je moet proberen van zoveel als je kunt zaken te helpen oplossen. In heel veel andere jobs ben je eigenlijk oog in oog met de kwetsbare mens of de gekwetste mens. En heb je ook heel belangrijk werk te doen. Politiek is een beetje abstracter, maar verdraagt voor mij niet een overdosis aan emotie. Moet je ook nog voldoende met wat sereniteit kunnen aanpakken.
Een van de vele redenen waarom ik hier absoluut wou hebben, is dat hier een soort van vleesgeworden omwenteling zit. Je kunt echt spreken van een césure. Je hebt de mens voor de politiek, van de politiek en na de politiek. Hè? En je ziet dat ook in je carrière. En je bent een eeuwige student, heel voorhand liggend politieke sociale wetenschappen studeren, recht, economie, dat zal wel wie niet in het parlement. En dan gooit eens een kap over de haak, stop met de politiek. Nogmaals, dat is voor straks. Je wordt directeur van de Nationale Bank. Brrr, boring. Maar je gaat
nee.
wel.
Ja, goed. Boeiend.
Ja, boeiend. Ja. Maar je gaat wel wijsbegeerte studeren en dan nog eens een keer geschiedenis.
Ja.
Waarom?
Ik wilde dat eigenlijk altijd al. En ik bedacht, als ik dat ga uitstellen tot de vluchtheuvel van het pensioen, wat zoveel mensen zeggen van als ik met pensioen ben, dan ga ik studeren. Ik dacht, dat is denk ik niet slim. Ik had op dat ogenblik een baan die eigenlijk maar een halftijdse baan is. En kon mij dus permitteren om als werkstudent te gaan bijstuderen. En dus gewoon omdat ik het erg belangrijk vind om blijvend geïnspireerd te worden. En ik ga u eerlijk erkennen, van wat ik de laatste pakweg 10 jaar heb ondernomen, is de 6 jaar die ik nog gespendeerd heb op de universiteitsbanken, samen met uiteraard geen generatie, soms wel een paar generatiegenoten, want zeker bij filosofie heb je best wel wat mensen van leeftijd die dat er nog eens even bij doen. Maar dus samen met jonge mensen van pakweg 20 kunnen studeren. Ik heb dat een van de meest verfrissende en ook bemoedigende ervaringen gevonden die ik de laatste jaren heb meegemaakt.
Maar dan ga je dus voor filosofie als directeur van de Nationale Bank?
Nee, dat
ja, goed,
is
nu
het nagekomen. Ja. Dus, eigenlijk,
ik zal het dan omgekeerd vragen. Hoe beland je in ieder geval als directeur van de Nationale Bank met diploma's filosofie en geschiedenis?
Nee, ik denk dat ze mij bij de Nationale Bank hebben genomen omwille van mijn specialisatie monetaire economie met mijn economiediploma en met mijn rechtendiploma. Ik denk dat het mijn vorig parcours is die verklaart waarom men bij de Nationale Bank vond dat ik daar een aanwinst kon zijn.
Was het dan hobby? Filosofie?
Ik vind hobby een beetje te vrijblijvend klinken, want ik heb het echt met enorm veel overtuiging gedaan. Ook hard mijn best ervoor gedaan, hard gewerkt eraan. Ik vind gewoon, elke mens moet op verschillende... Soms zeggen ze, je leven moet zo'n driepikkel zijn. Hè? Dus je moet 3 poten hebben minstens. Het kan je werk zijn, als je je definieert. Maar het moet toch ook een beetje zijn van wat houdt je bezig als het niet over het werk gaat. En de derde pikkel is natuurlijk, wie zie je allemaal graag? Wie is in jouw familie van tel? En dus die 3 pikkels vind ik alle 3 belangrijk. En ik hou ze graag ook een klein beetje, voor zover dat menselijk mogelijk is, een klein beetje gescheiden. Dat wil zeggen, niet te veel de familie betrekken in je politieke werk, zeker niet, want dat is een verslindende affaire. En ook een klein beetje ruimte laten voor dingen die niks te maken hebben met je werk en misschien ook niks schatplichtig zijn aan familie of wat dan ook. En bij mij was dat geschiedenis en filosofie studeren.
Je bent een poëzielezer. Je hebt Leonard Nolus meegebracht, enfin... Zijn gedicht toch uit de bundel Bres, dat je zo dadelijk gaat lezen. Het is een gedicht dat denk ik vooral... veel van zijn voorkomende thema's die kennen we. Hè? De jeugd, vrouwen, eenzaamheid ook, desolaatheid, alcohol, jawel. We kennen dat gedicht vanwege die fameuze laatste zin. Beginnen is het eeuwigste talent.
Ja. Veel mensen kennen het gedicht eigenlijk alleen maar met die laatste regel, terwijl de rest van het gedicht echt wel de moeite waard is.
We gaan luisteren. Steven van Akkeren leest Leonard Nolus.
Beginnen. Je kunt het niet leren. Beginnen, je krijgt het hier mee. Beginnen is een aangeboren schaartje van blauwzuur en goud in je inborst. Het knipt als je slaapt in de naam van je liefste. Het knipt zich in stilte een weg door de wieg van je zonen. Het knipt zich ook dwars door je huurcontracten en bankassignaties. Het knipt zich verloren, beginnen. Beginnen is van dag tot dag, vandaag. Beginnen, je kunt het niet leren. Beginnen, je krijgt het hier mee. Beginnen duurt het langst. Beginnen heeft geen toekomst dan beginnen. Beginnen is het eeuwigste talent.
Leonard Nolus, Steven van Akkeren. Niet onaardig gelezen. Misschien zit er nog een carrière in voor jou bij de radio. Als je de Nationale Bank beu bent, kom naar hier. Beginnen. Ken je dat gedicht? Ja, natuurlijk ken je dat. Is het niet van Ostaaij? Ik wil bloot zijn en beginnen.
Nee, dat ken ik niet.
Ja, ik vind het zo mooi. Het idee ook van dat je elke dag, elk uur, altijd opnieuw kunt beginnen. Ja. Ik weet dat je heel erg geporteerd bent door de Benedictijnse spiritualiteit. En de regel van Benedictus, Benedictus zelf, dat is een regel inmiddels van 1500 jaar oud, zegt het. Het is eigenlijk een regel voor beginners, eeuwige beginners.
We zijn dat namelijk allemaal. En het klinkt, zeker in deze tijden van discontinuïteit en niet te veel rekening houden met traditie en een klein beetje neerkijken op wat je voorgangers deden. Het klinkt als iets heel makkelijks. Beginnen en bij wijze van spreken zaken achter je laten en weer herbeginnen. Om te beginnen is dat niet waar. Ik denk dat dat gedicht het ook een beetje uitdrukt. Beginnen betekent altijd met blauwzuur dan nog wel. Blauwzuur is iets wat gebruikt wordt om goud te delven, maar vernietigt eigenlijk andere rommel. Dus blijkbaar, als je wil beginnen, moet je afstand nemen van een paar andere dingen uit je verleden, want je kunt niet beginnen als je niet eerst opkuis houdt. En opkuis houden, dat doet altijd pijn. Dus afscheid nemen van dromen, van verwachtingen, van illusies, staat daar ook. Hè. Het knipt zich zelfs door de wieg van je zonen. Ik heb geen zoon, maar ik stel mij voor dat Noland daarmee bedoelt alle ideeën die je ooit had van dit zal het zijn. Dat moet je laten varen op zekere ogenblik. Het leven dat je verwacht had, moet je laten varen om het leven dat op u wacht te kunnen hebben. En dus in dat opzicht is denk ik een onderschatting om te doen alsof beginnen heel makkelijk is, of herbeginnen. Maar tegelijkertijd is het wel de menselijke conditie. Je kunt niet anders dan telkens opnieuw herbeginnen en dat geldt voor ieder van ons. En hoe meer we in staat zijn om af en toe eens een keer te zeggen, zou ik niet beter afstand doen van een aantal dingen die voor mij misschien heel belangrijk leken, maar die mij niet meer aanzetten tot goed handelen, kan ik die eens achter de rug laten en met iets nieuws beginnen, dan maak je eigenlijk ruimte om te leven. Ik geloof daar nog wel sterk in.
Hoe onsterfelijk kan een bagatelle zijn? We luisteren naar het ensemble Exploration van Roel Diltiens, inmiddels ook weer afgeschaft eigenlijk. Hij kreeg geen structurele subsidie meer van de Vlaamse gemeenschap. Dat is zo, hè, met politici die zeggen dan van, niet meer nodig.
Het is een verhaal dat waarschijnlijk niet helemaal juist is, maar men zegt van Churchill dat toen ze in het kabinet ooit voorstelde om de budgetten cultuur te gaan verminderen tijdens de oorlog, omdat men de militaire inspanningen moest bekostigen. En het is waarschijnlijk niet waar dat Churchill dat gezegd heeft, maar het wordt hem toegeschreven, dat hij dan zei van, ja, maar als we de budgetten voor cultuur verminderen, waarom zouden we dan eigenlijk oorlog aan het vechten zijn?
Voilà. Ensemble Exploration. Thank you. ensemble Exploration speelde een bagatelle van Antonin Dvorak. Bij mij zit Steven van Akker, hij is vice-premier geweest. Is nu een directeur van de Nationale Bank, maar vooral een eeuwige beginner. Steven, ja, toch even over deze coronatijden, of misschien later ooit post-coronatijden. Volgens economen, ja, zijn er verschillende scenario's mogelijk. Ofwel verloopt het volgens een V-curve, een hele diep dal waar we doorheen zullen moeten en dan heel snel stijgen. W, dalletje, weer naar omhoog, weer dalen, weer stijgen. Een L-curve kan ook dalen en dan blijft het, ja, egaal. Maar nu recent is er een nieuwe theorie die zegt van nee, het gaat volgens de K-curve verlopen. Er zullen mensen zijn die het veel en veel beter nog gaan hebben. De Amazons van deze wereld, Jeff Bezos, 200 miljard persoonlijk vermogen. En de andere been van de K, zullen mensen zijn die het veel, veel slechter gaan hebben. Geloof je ook in die twee snelheden?
Ik denk dat de mensen die over die K spreken terecht eigenlijk wijzen op iets wat hoe dan ook riskeert te gebeuren. En dat is dat de dispariteit, het verschil tussen de mensen groter gaat worden. Los van de vraag, herstellen we nu helemaal of heel snel of heel traag of een beetje, blijft eigenlijk het fundamentele zorgelijke feit dat we in een samenleving zitten waarin de vaardigheden die je nodig hebt om je gezin op een heel veilige, goede manier te blijven onderhouden en rustig naar die oude dag te kunnen kijken zonder enige angst, dat die vaardigheden alsmaar minder zomaar beschikbaar zijn voor mensen van goede wil. En dat je dus tegen je eigen goede intenties in een situatie kunt komen waarin je zegt van ik val eraf.
En gaat de kloof tussen rijk en arm nog veel groter worden dan?
De opdracht van de politiek, meer bepaald omdat de markt lost dat niet op, hè. De opdracht van de politiek is dat aan te pakken. En bij wijze van spreken, als degenen die denken dat ze geprivilegeerd zijn, dat dat vervelend is, omdat er herverdeling wordt gedaan en de sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen en mensen kijken dan naar hun buur en denken, ja, die heeft sterkere schouders dan ik. En als men begint te beseffen, oh, ik heb eigenlijk ook wel relatief sterke schouders, men gaat mij iets vragen. Diegenen die dat niet fijn vinden en die zeggen, die politiek die doet niks anders dan mij belasten en gaan herverdelen mijn zuur verdiende centen. Je moet eigenlijk ook aan die mensen zeggen van een wereld die op zijn kop staat omdat de rechtvaardigheid zoek is, die is voor u ook niet veilig en ook niet in orde. En dus zelfs al doe je het niet uit edelmoedigheid, zelfs al doe je het niet omdat je vindt dat elk mensenkind een plaats moet hebben, doe het dan desnoods voor uw eigen gezin.
Want het eigen belang.
Ja.
Omdat iedereen moet overleven.
En ik weet wel dat dat een beetje een cynisch argument kan zijn, maar het geldt ook tussen lidstaten, het geldt ook tussen landen, het geldt ook tussen collectiviteiten. Dat wil zeggen, we kunnen nooit vooruitgaan als we denken dat we kunnen speculeren op andermans verarming. De enige manier om vooruit te gaan is te zorgen dat die ander ook mee vooruit gaat.
Je schreef 7 jaar geleden De Eerste Steen, de 7 hoofdzonden in de politiek. Je zei, geluk is iets voor buiten de politiek.
Ja, dat is op de vraag, ben je gelukkig in de politiek? En ik heb altijd gevonden dat het categorieën waren die je niet te veel moet vermengen. Ik heb eigenlijk in de periode dat ik politiek actief was, en ik weet wel dat dat een soort imago van een sombere vent geeft, gezegd van, wat je aan politiek doet, dat moet vooral in het register van de plicht staan. En je doet dat niet omdat je daar zo geweldig gelukkig van wordt.
Maar de hoofdzonde, hè? Ik bedoel, je stelde je ook zelf de vraag of je wel toekomt met 7 hoofdzonden als je de gebreken in de politieke bedrijf wil beschrijven.
Ja, dat was natuurlijk op de achterflap om te zorgen dat boek 5 drukken zou krijgen. Is ook gelukt. Ik denk, als ik een boek had geschreven over de 7 deugden in de politiek, dan had ik zeker geen 5 drukken gehad.
Wat is de grootste hoofdzonde die jij zelf hebt begaan in de politiek?
Ik denk dat ik schuldig ben aan alle hoofdzonden, zoals elke mens, u ook. Hè. Daar is geen twijfel over. En wat je, laat ik het zo zeggen. Waar ik het minst last mee heb gehad, dat is de woede. En waar ik denk ik van moet zeggen dat iedereen in de politiek in essentie en per definitie last van heeft, als jaloezie. En ik hoop ook een beetje begrip, want dat de politiek is zo georganiseerd dat je kunt wel hard je best doen, maar je moet ook nog altijd zorgen dat je ten opzichte van die buur of die partijgenoot of die collega een klein beetje opvalt in positieve zin. En het wordt dus heel lastig in de politiek om authentiek blij te zijn om het succes van de ander. En dus daar moet je voortdurend aandachtig voor zijn om dat jaloerse beest, om dat wat in bedwang te houden. Het is eigenlijk geen toeval. De oorspronkelijke hoofdzonden die bevatten eigenlijk de jaloezie niet. De woestijnvaders die zo lijstjes maakten van slechte gedachten, van logismoi, die vergaten de jaloezie. En het is paus Gregorius, die eigenlijk een politieker was, want hij was eerst nog in Rome politiek actief geweest, die zei van, maar ze zijn de jaloezie vergeten. Dus dat is geen toeval dat een politicus dat beseft. Maar wat ik er meteen ook bij vertel, alle hoofdzonden van de politiek zijn eigenlijk de hoofdzonden van de samenleving. En iedere samenleving die denkt dat de politiek rot is en dat dat niks te maken heeft met hoe de samenleving in elkaar zit, die vergist zich toch wel een beetje.
Op wie ben jij het meest jaloers geweest dan, of op wat?
Ja, je bent dikwijls jaloers op momenten die, van succes, waarvan je dan stilletjes denkt van, is dat wel verdiend dat die zoekt? Dus het gaat eigenlijk niet over, ik ben jaloers op die mens. Trouwens, ik ben een beetje zondagskind geweest in de politiek. Ik heb eigenlijk toch heel veel te danken aan collega's die op zeker ogenblik gezegd hebben, doe jij dat maar. Ik heb eigenlijk geen goede redenen om jaloers te zijn. Maar dus de keren dat je dat bent, heeft het te maken met het gevoel te hebben dat een ander met succes wegloopt, waarvan je denkt dat hij dat niet verdiend heeft.
Maar nijd misschien, heb je daar geen... Je bent in de politiek gestapt als zondagskind, dat is waar. Je bent er ook eigenlijk een beetje uitgestapt op een wrange manier. Oké, je bent dan later nog wel fractieleider geweest in de Senaat en zo. Maar de echte topcarrière van Steven van Akkeren is eigenlijk brutaal geëindigd als in 2013. Jawel, ja. Dat is god. Zeven jaar geleden, als je vicepremier was en minister van Financiën. En eigenlijk, als je dat nu de kern van het probleem beschouwt, namelijk, je komt onder vuur te liggen door een deal tussen Belfius en het ACV over de koop van winstbewijzen. Ja. Het gaat over 1,5%, pas op, dat is veel geld, maar daar wordt over gediscussieerd. En een medewerker van jouw kabinet is bij Belfius betrokken. Goed, er zijn vandaag ministers die blijven zitten, hardnekkig, voor veel en veel en veel minder. Ben jij niet gewoon gezwicht? Was je niet te laf?
Ja, laat mij beginnen met te zeggen dat ik veel liever uitleg aan mensen die vinden dat ik nooit ontslag had moeten nemen, dat ik het toch gedaan heb, dan het omgekeerde. Aan iemand moeten uitleggen dat ik geen ontslag heb genomen, terwijl iedereen vond dat het wel had moeten. Ja. De leider van de oppositie de dag na mijn ontslag zei, ik ben ervan overtuigd dat hij niks verkeerd heeft gedaan. Ik heb ook niks verkeerd gedaan. Ik heb dat op de dag van mijn ontslag ook gezegd. Als het stof zal zijn gaan liggen, zal echt wel blijken dat ik geen vinger heb uitgestoken naar die deal, dat ik daar niks mee te maken heb. Integendeel, ik verzeker u, in vele opzichten, ik kom uit de christelijke arbeidersbeweging, ik denk dat die zich dikwijls hebben gevoeld, gelijk het jongetje in de klas, dat jammer genoeg de vader als leraar heeft.
Maar dus, je was wrang over dat ontslag, ik denk verbitterd.
Nee. Dat ben je aan het projecteren, omdat je waarschijnlijk denkt, dan zul je wel heel bitter zijn. En ik denk dat wie de beelden van het ontslag ziet, ziet natuurlijk een ingehouden politicus die zegt van, ik ben ervan overtuigd dat ik niks fout heb gedaan.
Maar was je niet moe gewoon ook?
Ik was drie dingen. Ik was ervan overtuigd dat de insinuaties die niet stopten, dat die mijn werk in de regering echt aan het bemoeilijken waren. Dat met andere woorden, ik niet meer aan ander goed werk toekwam. En dat vond ik al om te beginnen een reden om te zeggen van, ofwel moeten we dit kunnen oplossen, ofwel functioneer ik niet meer zo goed. Ik had een tweede, het echte gevoel, dat was nog niet het geval, want de meeste partijgenoten zeiden blijf, blijf, blijf. Maar ik had het gevoel dat als het nog langer ging duren, dat ik op zeker ogenblik ook een liability, een probleem voor mijn partij zou worden. En ik wou het zover niet laten komen. En drie, ja, ik was misschien wel wat moe, omdat...
Mijn vrees is zelfs voor een burn-out.
Nee, dat is nooit in de buurt gekomen.
Je weet dat collega's van jou dat zeiden, ja.
Nee, dat is makkelijk gezegd. Nee, ik denk de meest correcte analyse was die van de Lenotte. Die zei van, ja, het schijnt dat je een olifantenvel moet hebben om in de politiek te leven, maar mensen zijn geen olifanten en Steven is zeker geen olifant. En dus ik wil schuldig pleiten dat mijn olifantenvel niet genoeg ontwikkeld was. Maar, en mensen zeiden ook, als je niet tegen die hitte kunt, ga dan uit de keuken. Ja. Maar dan denk ik van, als alleen maar mensen die heel goed tegen de hitte van, laten we zeggen, valse insinuaties kunnen, die daar heel goed tegen kunnen, Als alleen die nog in de politiek blijven, dat is dan toch ook niet echt wenselijk.
Je bent geen kampschwein.
Nee, ik ben geen kampschwein. En dus dat wil ik best wel erkennen, dat een betere versie van mezelf waarschijnlijk zou gezegd hebben van dat ze allemaal maar... Ja,
de bomen ingaan.
Bijvoorbeeld.
Je hebt een boek meegebracht, Het leven in stukken, van Auguste Ataï.
Je moet Oyus zeggen.
Auguste
Ataï.
Auguste Ataï. Ik heb er nog, mag toch zeggen dat ik wel wat heb gelezen en lees, nog nooit van gehoord.
Ja, het is een boek dat vertaald is geraakt in het Nederlands vele, vele jaren nadat het geschreven is, in 1972. En op dat ogenblik was het zo'n beetje een eersteling in toch een Turkse taalgebied als modernistische, dus een beetje Joyce-achtig en met heel veel verschillende taalregisters. En dat boek is ondertussen in Turkse intellectuele middens, culturele middens, een cultboek. Wat mij betreft een formidabel ding. En ik heb het ingelezen voor de Luisterbibliotheek.
Ja, je bent vrijwilliger voor de Luisterbibliotheek.
Nu, de laatste jaren ben ik wat afwezig gebleven. Ja. Mijn excuses aan de vrienden van de Luisterbibliotheek. Ik zal nog wel eens terugkomen.
Hij komt terug, zeer snel.
Ja, ik doe dat graag. Ja.
Het leven in stukken vertelt het verhaal van een ingenieur die een tocht onderneemt, geloof ik, om uit te vinden waarom zijn boezemvriend zich van het leven heeft benomen. Nu, ik heb me laten vertellen dat die hoofdpersonage in Ataï's romans, dus Ataï, dat is de schrijver ook van Het leven in stukken, dat die hoofdpersonages vaak nietsnutten zijn. Mensen die niet tegen het leven opgewassen zijn. Tobbers en twijfelaars. Is dat herkenbaar, Steven?
Wel, het woord dat Ataï zelf gebruikt, of die in de vertaling wordt gebruikt, zijn griplozen.
Griplozen?
Ja, griplozen drukt eigenlijk erg goed uit. Mensen die het gevoel hebben geen vat meer te krijgen. En die dan vaak door degenen die wel lukken, de strebers, afgedaan worden als nietsnutten.
De losers.
De losers, ja. En dus eigenlijk probeert hij in dat boek een klein beetje het pleidooi te houden van hou eens op met neer te kijken op ons griplozen. Het is niet omdat we niet in staat zijn van in uw mal te geraken, van weet ik wat, het marktsucces. Het is niet daarom dat wij niet de moeite waard zijn.
Denk je niet dat het een groeiend leger is van nietsnutten?
Ja, ik denk dat het wat dat betreft...
Ik mag mezelf daartoe rekenen, bijvoorbeeld.
Ik denk eerlijk gezegd dat het een groeiend legioen is van mensen die zeggen, mag ik nog eens een keer omwille van mijn mens zijn gewaardeerd worden en wil je eens de tijd nemen om mij te leren kennen? Want wie weet is er echt wel iets dat de moeite waard is, nog los van het succes dat je al dan niet hebt. Er zijn te veel mensen die succes hebben en die denken dat het allemaal aan hun ligt. En die vergeten dat het soms een kwestie van geluk is.
Het is een dik boek. Je hebt er heel veel aantekeningen in gemaakt, zag ik. Wil je daar een fragmentje uit voorlezen? Uit Het leven in stukken van Auguste Ataï.
Wat heb je nou gezien op deze wereld, waar alle deuren één voor één worden dichtgetrokken? Welk manco van je heb je van hen mogen corrigeren? Hebben ze je gemeld dat de reis bijna ten einde was, voordat je bij de laatste halte was? Opeens riepen ze uit, we gaan tot hier en niet verder. Als je dat van tevoren geweten had, zou je heel aandachtig naar de stations hebben gekeken. Geen boom zichtbaar door het raam, geen stukje lucht dat aan je aandacht zou zijn ontsnapt. In ieder wateroppervlak had je naar je schaduw gekeken. En dan hebben ze ook nog het lef te beweren dat ze het van tevoren gezegd hadden. We hebben in zijn algemeenheid aangegeven dat er aan alles een einde komt. We hebben gezegd dat door het leven alles verslijt en versleten wordt.
Steven van Akkeren, de directeur van de Nationale Bank, eeuwige beginneling, las Het leven in stukken van Auguste Ataï. Ataï zegt hier, Steven, we hebben gezegd dat door het leven alles verslijt en versleten wordt. Hoe moet ik me dat voorstellen? Hij klinkt somber.
Dat is erg somber, hè? Dat is echt geen feel-good. Ik geloof dat trouwens ook niet. Ik denk niet dat het leven alles verslijt. Ik denk dat dat een vergissing is. Als je zonder de minste transcendentie, of je dat nu religieus interpreteert of anders, leeft, dan kun je dat misschien denken. Dan ben je niet meer dan stof. En dan is het misschien waar dat als je alles op een rij zet, zeker als je eens een keer 100 jaar verder kijkt, dat daar zogenaamd niks van overschiet. Ik geloof niet dat dat klopt. Ik denk dat er dingen zijn die blijven.
Maar doe je het daarom, om sporen na te laten? Want een politicus laat weinig sporen na. Hè?
Oh, nee, ik denk eerlijk gezegd dat het niet gaat over maatschappelijke dingen die overschieten. Maar ik heb de stellige overtuiging dat de liefde iets is wat niet zomaar verdwijnt. En dus dat heeft niet te maken met succes of verwijzingen in voetnoten of in boeken. Dat heeft eigenlijk te maken met iets wat de moeite waard was.
Over liefde gesproken, en dat heet in radiotaal een bruggetje maken. Je doet het heel goed. Annibale Pocaterra, 16e eeuwse dichter. Je hebt een madrigaal, niet van hem meegebracht, maar wel met tekst van hem, maar een madrigaal van Carlo Gesualdo. De moordenaar en avant-gardist. Ik heb het in een serie De Pelgrims helemaal uitvoerig uit de doeken gedaan, hoe die man eigenlijk onvoorstelbaar. Voor hij die madrigalen schreef en componeerde, die we nu gaan beluisteren, op de vloer van een slaafvertrek in een palazzo, de minnaar van zijn vrouw en haarzelf gewoon koelbloedig neersteekt op een gruwelijke manier. Eigenlijk de beroemdste plaatsdelict uit de muziekhistorie. Maar daar is het jou niet in de eerste plaats om te doen. Wel om Dolcissimo Sospiro, zoetste zucht, van die dus, hoe heet het ook alweer, Annibale
Pocaterra.
Pocaterra.
Ja, dus Gesualdo was eigenlijk al in Ferrara. Hij was eigenlijk al hertrouwd met de nicht van de hertog van Ferrara. En Pocaterra was een humanist van Ferrara. Had daar een aantal gedichten geschreven.
De moord was gepleegd, hè?
De moord was gepleegd. De muzikant was eigenlijk al hertrouwd. En hij deed dat op een stuk van Pocaterra, die eigenlijk een seculier onderwerp is. Hè. Het gaat over een liefde. Hè.
Is dat? Ja, de liefde. Ja. Je hebt zelfs de tekst eigenhandig vertaald. Zoetste zucht, geslaakt door die mond waarop de liefde alle bekoorlijkheid strooide. Ach, kom en verzacht de bitterheid van mijn smart.
Oh, je hebt mijn vertaling gevonden.
Ja.
Wat een werk, wat een studiewerk.
Ach, ja. Wat zouden we anders doen? welke versie gaan we luisteren? Even kijken. Dolcissimo Sospiro. Rossana Bertini. Ken je die?
Het is van La Compagnia del Madrigale, denk ik.
Ja.
Als ik het, ja, dat is de versie die ik zelf eigenlijk op... mag je reclame maken?
Jawel.
Spotify meestal beluisteren, ja.
En vind je dat de beste versie?
Ja, dat vind ik een hele mooie, omdat de vijfstemmigheid komt daar heel mooi tot uiting, met ook een paar mooie vrouwenstemmen, ja.
Quella volta veda nuove.
Compagnia del Madrigale zong het Madrigaal Dolcissimo Sospiro, zoetste zucht van Carlo Gesualdo.
Berg en Dal met Padone.
En met Steven van Akkrijs, directeur van de Nationale Bank, eeuwige beginneling. Ik moet ook nog zeggen natuurlijk dat Madrigaal geschreven door Annibale Pocaterra. Hè. Daar heb je onderzoek naar gedaan, hè, trouwens, naar Pocaterra.
Ja, Steven. Hij was het onderwerp van mijn masterproef bij geschiedenis.
Ja, over de schaamte onder meer.
Hij schreef, hij is heel vroeg gestorven, hij is 34 geworden. En het boekje dat hij geschreven had, ging over de schaamte. Ja.
Ben je zo beschaamd?
Ik vind schaamte een interessant gevoel. Ik denk dat het vaak misbruikt wordt. Dat veel mensen beschaamd worden gemaakt terwijl ze niet horen beschaamd te zijn. Dus ik ben zeker de schaamte niet aan het verheerlijken. Wordt soms ook... ben ik nu gevoelig voor gemaakt, vaker gebruikt tegen vrouwen dan tegen mannen. Er zit nog een gendercomponent in gans dat idee van de schaamte. Dus er zit veel mis met schaamte.
Maar kun je zelf...
Aan de andere kant vind ik ook dat schaamteloosheid zo mogelijk nog erger is. En schaamte is hoe dan ook een kompas die u op tijd doet bedenken van ik ben niet goed bezig. En wanneer ik bij filosofie bezig was met Deleuze te lezen, Deleuze die totaal geen transcendentie verdraagt, die helemaal niet in God of gebod gelooft.
Integendeel.
En ik was op zoek naar, ja, maar hoe moet zo iemand dan moraliteit proberen te begronden? Hè?
Mm-hmm.
Kwam ik eigenlijk op een essay waarin hij spreekt over La Honte. Dat hij dus eigenlijk af en toe, zelfs soms plaatsvervangend, als hij zag iets is niet in de haak, qu'il ressentait la honte. La honte d'être un homme, daar verwijst hij ook naar Primo Levi, die op een vreemde manier als slachtoffer in de concentratiekampen vaststelt dat hij ineens een soort schaamte voelt, die uiteraard niet op hemzelf kan slaan, maar de schaamte van te zeggen dat een mens zoiets aan een andere mens kan aandoen.
Dat ook in de titel vertaald, hè? Is dit een mens?
Juist. En dus schaamte, nogmaals, ik heb dus mijn bemerking gemaakt, zeker niet een perfect gevoel, maar wanneer je het overboord gooit in de samenleving en zegt je moet voor niks meer beschaamd zijn, dan krijg je onbeschaamde mensen. En dat is heel erg. En een van de dingen die bijvoorbeeld Pocaterra schreef over de schaamte, was dat het ergste nog... Hetgeen een mens nog het meeste besmeurt, dat is schaamtevolle dingen doen en het zelf niet beseffen. En dus ik geloof persoonlijk dat als je kijkt naar de wereld, dat er veel dingen zijn waarvan je soms denkt, allee, kom aan, zijn die mensen niet een beetje beschaamd?
Ben je zelf beschaamd, was de vraag?
Ja, dat gebeurt. Ik probeer daar wat alert op te zijn, maar zoals iedere mens ben ik net zo goed, zoals ik afzie van de hoofdzonde, ben ik ook af en toe eens een keer beschaamd. Hè.
Je bent actief in een kleine parochiegemeenschap van Neder-Overheembeen. Je zegt, ik moet niks zeggen, niks hebben van het ietsisme, ik geloof echt in een persoonlijke God.
Ja, dat klopt, ja.
En... De radicale boodschap van het evangelie geeft jou het bestendige, ik citeer je nu, ongemakkelijke gevoel dat ik nog niet genoeg doe. Is dat een leidraad? Is dat een soort van gids voor jou, het evangelie?
Ja, dat klopt. En het is een beetje een tegengif tegen het gemakkelijke idee dat, laten we zeggen, het christendom, dat een soort brave ideologie is. Nietzsche zei dat eigenlijk ook. Hè. Dat is eigenlijk een soort, dat is niet voldoende, viriel, niet voldoende. Maar eigenlijk, als je er goed over nadenkt en je leest de Bergrede, dan stel je eigenlijk vast dat als je probeert die mens te volgen, die Christus, dan ben je eigenlijk gedoemd om voortdurend niet 100% tevreden over jezelf te zijn. Geluk dat er dan toch ook nog zoiets als genade bestaat, maar voor het overige is dat inderdaad een onrustigmakend idee.
Je hebt tot besluit nog een gedicht meegebracht van Joost Zwagerman. Man die leed aan heel veel depressies, auto-immuunziekte en zich van het leven benam op zijn 51ste, een paar jaar terug.
Ja, het is misschien tijd dat we zeggen dat 1813 het nummer is waar je kunt naar bellen als je daarover ja. gedachten hebt.
Ja, nee.
Ja, nee. Ik ben minister van Welzijn geweest en ik wil daar niet graag over praten zonder minstens aan de luisteraars te zeggen, spreek erover als je slechte gedachten hebt.
Ja. Kamp je daar soms mee zelf?
Nee, ik ben eigenlijk ten gronde, voor wat mezelf betreft, ben ik eigenlijk optimistisch. En ben ik eigenlijk... ik ben nog nooit in de ban geweest van dat soort ideeën.
Ook niet nu je in rouw bent van...
Nee. En trouwens, ik denk dat ze mij onder mijn voeten zou geven. Ik denk dat is helemaal niet wat...
Dat is mooi.
Nee.
Wil je gewoon dat gedicht lezen? Misschien je zegt dat het is een van de mooiste liefdesgedichten die ik ken. En misschien kun je het opdragen ook aan... Keten jou...
Wel, ik draag het op aan iedereen die luistert en die zich daarin herkent. Zag jij misschien dat ik naar jou, dat ik je zag en dat ik zag hoe jij naar mij te kijken zoals ik naar jou en dat ik, hoe dat heet, zo steels, zo en passant en ook zo zijdelings, dat ik je net zo lang bekeek tot ik naar je staarde. En dat ik staren bleef. Ik zag je toen en ik wist in te zien dat in mijn leven zoveel is gezien zonder dat ik het ooit eerder zag. Dat kijken zoveel liefs vermag.
Blip, blip. Blip, blip. Just won't stop. Mix your crooning with my spooning and let me blow my top. Ma, your love to me I've sworn on account of mine is yourn. Flip, flip, body, flam, 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 hit the yadda bam. Start like a jitterbug, just won't stop. So mix your crooning with my spooning and let me blow my top. Mop, you're up to me, I've sworn, on account of mine is yours. Flip, flip, body, flam, 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 hip de yadda bam.
Een hertogelijk orkest met een koningin, Duke Ellington Orchestra en Ella Fitzgerald, Blip. Bij mij zit nog heel even Steven van Akkerijs, directeur van de Nationale Bank. Ik zeg het er nog even graag bij, een eeuwige beginneling. Steven, wat is jouw credo?
Ja, voor een katholiek is mijn credo is natuurlijk, ik geloof in Christus. Hè, maar dat bedoel je niet echt. Ik mm-hmm. geloof dat je bedoelt, wat is een levensmotto?
Mm-hmm.
Ik heb iets mee van Camus. Il faut mettre ses principes dans les grandes choses. Pour les petites, la miséricorde suffit. Ik moet u vertellen dat iemand die mijn leermeester was, Herman van Rompuy, die vat het altijd samen als je moet je principes bewaren voor de grote gelegenheden. Punt. En ik vond dat altijd een enorm cynische raadgeving. Mm. Ik hoorde dat niet graag. Dat klonk een beetje alsof je niet principevast moest zijn. Het is pas later dat ik vastgesteld heb dat hij dat uit Camus haalt en dat hij voortdurend vergeet pour les petites, la miséricorde suffit. En als je dan zegt, stop je principes eens een keer in de dingen die van tel zijn. Want voor de kleine zaken is een beetje barmhartigheid al meer dan genoeg. Dan klinkt het ineens veel vriendelijker. En dan wordt het ineens een opdracht om te zeggen van, kijk, je hebt je principes, hou er maar aan vast als het echt de moeite waard is. Maar in heel veel zaken waar je met elkaar moet samenleven, als die andere mens nu eens met een ander principe voor de dag komt, ga eens op zoek naar het compromis.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.